trok geen enkele herinnering aan.
Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Wat staat hier dan wel arrogant met uw armen te zwaaien?
Dan ben je een stel aso.
Beste mensen.
Die VOC-mentaliteit.
Ik ben meer dan boos. Ik ben woest.
Wat opmerkelijk.
Toch?
Welkom bij de 19e aflevering van de Politieke Popcorncast. De podcast waarin wij, Paul Peters en Stijn de Vrede, de leuke, grappige, opvallende, maar vooral popcornwaardige momenten en gebeurtenissen uit Politiek Den Haag bespreken. Ja, deze week, dat was het hoogtepunt van het politieke jaar, hè? De Prinsjesdag en aansluitend de algemene politieke beschouwingen. Dus dat was toch wel een hoogtepunt voor ons, hè?
Ja, we hebben hier ook eigenlijk een soort van special van gemaakt. Dit is alweer de derde week op rij dat we opnemen. En dat komt wel grotendeels door het popcorngehalte. Dus daar zijn wij zeker niet rouwig om. Wel zorgt dit ervoor dat ik vanaf mijn vakantieadres in Toscane ergens in een auto op een berg zit op te nemen. Maar ja.
Ja, en je hebt je TU Delft diploma's heb je weer van stal gehaald om je rijdende studio in elkaar te knutselen, hè?
Ja, ik heb aan de hengsel, zeg maar, bovenaan de deur heb ik de microfoon opgehangen. Oh, trouwens. Ik heb me eventjes ietsje beter afgesteld qua volume, maar dat ziet er nu goed uit. Die bungelt nu en als hij op mijn laptop valt, dan is het klaar voor vandaag, maar voorlopig gaan we nog goed.
Ja, voorlopig. Als je opeens een raar geluid hoort, dan is Stijn gesneuveld. En dan zal ik het voor de rest wel afmaken, denk ik. Maar heb je dan wel de algemene beschouwing en Prinsjesdag een beetje goed kunnen volgen vanuit Toscane?
Ja, zeker. Internet was heel erg matig. Waardoor ik helaas moest ik het doen met de audiomodus van debat direct.
Wat wel echt een goede uitvinding is, hoor. Ik ben er wel echt blij mee.
Ja, nee, maar het werkte gewoon prima. Maar normaal gesproken heb je ook alle gezichtsuitdrukkingen nog erbij. Het enige wat jammer was, toen kreeg ik net een heel lekker bordje trofee met mosselen en saffraan. En toen kreeg ik opeens te horen dat het hele kabinet was weggelopen. En toen moest ik toch natuurlijk wel eventjes snel een beetje inspringen om te kijken wat er nou precies allemaal gebeurde. En er gebeurde echt veel te veel. Maar daar gaan we nog heel uitgebreid over hebben.
Zeker, maar voordat het zover is, Stijn, heb jij ook een popcorn moment meegenomen, hè?
Ja, zeker. Nou, die komt uit de keuken van de VVD. Zoals we wel weten, het VVD cringe team, ik bedoel het social media team, heeft weer een wancreatie neergezet waarvan jij u tegen zegt. Maar wat ik vooral eigenlijk heel erg grappig vond. Want zij hadden dus een Prinsjesdag video gemaakt in die best wel saaie vergaderzaal waar zij zitten. Hebben ze een videootje opgenomen met iedereen met de hoedjes op, alle Kamerleden. En ik zag ook, geloof ik, Jan-Antonie Bruin zag ik rondlopen. Maar dan hadden ze een soundtrack ondergezet, maar van Reinier Zonneveld, De Pet van Ket. En ik weet dus niet of het nou echt de bedoeling was om een soort van grappige soundtrack onder te zetten van dit gaat over hoedjes of dat soort dingen. Of dat degene die dat heeft bedacht ook gewoon wist van dit gaat over ketamine. Nou ja, dat is zo'n drug waar je heel graag van gaat doen. Het is vooral heel erg bekend als een verdovingsmiddel voor paarden. En in combinatie met dat ook nog die pepermunt envelopjes door langs de bewindspersonen gingen en zo, had ik een beetje zo'n gevoel van zo'n, ja, ik kan het gewoon niet meer ontzien dat al die mensen daar gewoon keihard aan de ket zitten, die daar in die zaal zaten. En wat ik ook heel leuk vond, waren natuurlijk allemaal van die commentaren van, er ging een beetje over drugsbeleid en zo, maar iedereen had ook een kabiket genoemd en VVK-hol. iedereen wist al een beetje wat het was. En het kan natuurlijk ook een beetje opgezet spel zijn om dit zo te doen. Maar
om dit uit te lokken, ja.
Om het zo uit te lokken. Maar de waarheid ligt een beetje in het midden, denk ik. Nee. Maar ik ging in ieder geval helemaal stuk toen ik die video zag. En dat was voor het eerst dat ik weer een keer stuk ging bij een VVD-video. Dus dat was wel leuk.
Ja. Dat is waar. Ja, en we kunnen ook bij Netflix een serie pitchen genaamd Breaking Binnenhof.
Ja, dat is. We zijn natuurlijk ooit een keer test geweest waar bij de wc's van de Tweede Kamer, dat ze gingen kijken van of daar sporen van cocaïne waren. En die waren toen toevallig bij D66, in ieder geval waar zij zaten, aangetroffen. Maar dat is echt al meer dan 10 jaar geleden. Wat heb jij,
toen Forum voor Democratie nog niet in de Kamer zat.
Ja, precies. En maar goed ook. En wat heb jij meegenomen voor deze week, Paul?
Nou, iedereen die mij een beetje kent en mij een beetje volgt op social media weet dat ik één grote, bijna fetish heb. En dat is militaire parades, koetsen, paarden, ceremonieel vertoon. En ja, deze week kwam ik dus wel heel erg goed aan me trekken. Want het begon maandag allemaal met die event of the century. En dat is dat was de begrafenis van Hare Majesteit Koningin Elisabeth II. Ja, dat was zowel zo'n gigantische happening waar ik de hele dag van heb zitten smullen voor de buis. Ik moet zeggen dat er niet... er zijn niet heel veel memes volgens mij uitgekomen. Nee. Uit die begrafenis. Wat dat betreft viel het wel tegen. Maar ja, ik heb wel echt gesmuld.
Ja, al die, dat was wel heel mooi, toch?
Ja, al die tradities. Uiteraard hebben de Britten ook zo'n staatskanonsondergestel. Ja, uiteraard hebben ze die. Die alleen gebruikt wordt voor staatsbegrafenissen. En die wordt getrokken door 99 mariniers die net zijn afgestudeerd. Spektakel, visueel spektakel vooral.
Ja, en vergeet ook niet de corgis. Die met hun bewakers daarvan, hoe zeg je dat, verzorgers daar stonden.
Ja, want eerst hadden we natuurlijk de kerkdienst in Westminster Abbey, waar Willem-Alexander en Maxima en prinses Beatrix front row zaten. Die waren er vroeg bij met de early birds tickets, denk ik. Dus die hadden echt de beste plekken van allemaal. Daar werd heel Twitter, Nederlands Twitter, ontzettend chauvinistisch van kijk ons toch eens eventjes mooi op de eerste rij zitten. En daarna werd ze overgebracht in de staatsrouwwagen, die speciaal voor Elisabeth gebouwd is en die eigenlijk een soort liggende pausmobiel was. Fantastisch uitgelicht. En toen reden ze naar Windsor Castle, waar de echte meer persoonlijke begrafenisdienst was. Maar toen reden ze dus Windsor Castle in en toen stond er eerst nog Pony Emma van de koningin, die stond langs de kant van de weg. Die deed echt een soort van knikje ook nog. Dat vond ik ook wel mooi. En toen ze het kasteel inreden, toen stonden daar inderdaad de laatste twee honden van Elisabeth, de corgis. Die overigens naar Prins Andrew gaan hierna. Dus dat is vervelend voor hun.
Ja.
En ja, dat was voor heel veel mensen was dat inderdaad wel echt het meest emotionele, het meest aangrijpende moment. Die dieren waar ze zo van hield. Die dus ook afscheid namen van haar.
Ja, en dat vind ik ook het mooiste van het hele koningshuis van de UK. Dat van working class tot posh, zeg maar, helemaal daarvoor uitrukt. Voor die uitvaart. En dat ook zelfs Heathrow gesloten wordt om te zorgen voor stilte tijdens die uitvaart. Ja, dat is toch prachtig.
Ja.
Moet ze niet te vaak trouwens doen. Maar ja, één keer in de 96 jaar of zo, daar heb ik vrede mee.
Dat er weer een staatsbegrafenis is, ja. Komt ook wel omdat Windsor Castle heel onhandig gebouwd is, recht onder de landingsroutes van Heathrow. Dus daar houden ze af en toe wel rekening mee, inderdaad. Wat ik ook wel gewoon echt wel aangrijpend vond, is dat ze al die mensen die in de queue stond, ja, dan denk je van, ja, dan sta je daar uren in de rij. Maar als je dan kijkt naar die livestream en hoe die mensen gewoon afscheid nemen van haar en ook best wel emotioneel zijn, dan denk je van, ja, doe toch wat met al die mensen in dat land, dat afscheid nemen van die vrouw.
Ja.
Ik moest ook wel lachen om al die mensen die op Twitter aan het zeuren waren van, gaat het nou alweer over de Queen? Ik dacht van nog eventjes geduld, vanaf dinsdag kunnen we het weer non-stop hebben over voetbal en wielrennen. Dan is het weer jullie feestje.
Doe eens normaal, man.
Eerst nog een huishoudelijke mededeling, want wij maken deze podcast natuurlijk met alle plezier, maar helaas kost dat ons ook wat centjes om dat te doen. Stijn heeft geld nodig om af en toe naar Toscane te gaan natuurlijk. Wil je ons steunen, dan kan dat tegenwoordig op Vriend van de Show. Dat kan al vanaf volgens mij €2,50. Ga naar vriendvandeshow.nl/politieke-popcorncast. En doneer wat je ons gunt.
Is van harte welkom. We hoeven niet meteen in het geld te zwemmen als onze koninklijke familie. Maar inderdaad, af en toe een lekker broodje of een lekker biertje gaat er wel in.
Ja, want hoeveel geld hebben ze erbij gekregen?
Ja, €450.000 per jaar.
Per jaar, hè? Ja. 2,8% is dat. Dus,
precies, inflatieproductie, zoiets. Ja.
achteraf verkeerd herinnerd.
Ja, en wat je al zei, Stijn, het was weer het hoogtepunt van het jaar. Alle Gerda's en alle Tini's die konden weer naar Den Haag. Want de afgelopen 2 jaar was het een dress-down occasion, zoals dat dan heet. Hè. Het was corona, dus we moesten het met de auto doen. Althans, de koning naar de vergaderzaal van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal brengen. Maar dit jaar konden we weer uitpakken. Het was weer als vanouds met paarden, koetsen, militairen, muziekkorpsen. Noem het allemaal maar op. Maar toch niet helemaal hetzelfde, hè?
Nee, want er is natuurlijk een verbouwing. Is al een tijdje bezig en die gaat nog heel lang duren. Waardoor dus onze prachtige ridderzaal niet gebruikt kon worden.
Ja, blijft zonde, hoor.
En hoe hebben ze dat opgelost?
Ja, ze hebben het opgelost. Vorig jaar en het jaar daarvoor deden ze het in de grote kerk van Den Haag. Geen idee waarom ze besloten hebben om dat niet meer te doen. Er lijkt mij voldoende ruimte daar. Maar dit jaar hebben ze de koning de troonrede laten uitspreken in de koninklijke schouwburg. Op het Lange Voorhout is dat, geloof ik, ja, in Den Haag.
Nog steeds wel dichtbij.
Nog steeds wel dichtbij, ja. De route vanaf Noordeinde naar het Binnenhof is sowieso al kort. Maar nu was hij nog wel een stukje korter. Waarom ze van locatie zijn veranderd, weet ik niet. Ik denk misschien dat ze toch dat koninklijke erin wilden houden. En dat ze dachten van, nou, misschien dat we het toch beter dan in zo'n schouwburg kunnen doen als dan in een kerk. Het zag er toch wel een beetje klungelig uit. Want wat ze gedaan hadden was dat ze op het podium van het theater hadden ze de koning gezet. En aan de zijkanten, dus links-rechts, waar normaal de coulisses zijn van het theater, hadden ze de kamerleden gezet. Die zaten het was letterlijk een toneelstuk inderdaad. Hè?
Ja.
Beatrix heeft dat ook een keer beklag over gedaan toen ministers werden ingezworen. Maar nu was het dus letterlijk een toneelstukje. En omdat het dus normaal gesproken gewoon een technische ruimte is daarboven, hadden ze van die doeken eroverheen gehangen, waardoor het ook een soort van ambiance kreeg van een Turkse bruiloft. Ja. In zo'n tent die opeens wel een nachtvergunning kreeg toen Richard de Mos wethouder.
Ja, denk me dat je denkt in het laatste seizoen van Undercover, zeg maar. Dat is.
Nou ja, precies dat inderdaad. De koning die voelde zich volgens mij ook niet helemaal op zijn gemak daar op het podium. Nee.
Kwam het door de akoestiek of door de goedkope doeken, of was de stoel niet helemaal netjes weer in elkaar gezet? Dat weet je natuurlijk niet.
Nee, ja, maar hij versprak zich gewoon zo ontzettend vaak dat misschien dat het kwam omdat de troonrede natuurlijk op het allerlaatste moment wel is aangepast.
Ja.
Energieplafond is erin gefietst en er zijn nog wat andere aanpassingen gedaan. Dus misschien dat hij pas vanochtend een uur van tevoren nog kon studeren op zijn troonrede als een student aan de TU Delft, zeg maar.
Ja.
Wie weet.
Misschien kan hij toch niet helemaal omgaan met een wat sipper bericht of zo. Eigenlijk was het natuurlijk gewoon helemaal niks. Niemand gaat erop vooruit, is eigenlijk de boodschap. Ja, behalve zij dan, maar...
Ja, behalve zij, ja. Ja. Nee, het was een hele negatieve troonrede inderdaad, dat klopt. Er was wel reden voor een feest, omdat het de eerste keer was dat prinses Amalia erbij was. Zij is natuurlijk in december 18 geworden, dus nu heeft zij constitutionele verplichtingen. En een daarvan is in een jurk verschijnen met Prinsjesdag. Hoe deed ze het? Volgens mij gewoon fantastisch.
Ja, ja, niks op aan te merken. Volgens mij, het zag er wel uit alsof ze het wel naar de zin had en of ze op haar plek was, toch?
Ja, vond ik ook. Ja, gewoon precies zoals ze. Eigenlijk was ze een beetje voor één dag Queen Elizabeth. Gewoon niks zeggen. Gewoon een beetje rondlopen met een mooie jurk en een sjerp. En als je dat goed kan volbrengen, dan is het prima. Nou, deze is perfect gedaan. Ze is ook niet gevallen uit de koets bij het uitstappen. Dus helemaal prima. En ook wel... We moeten het ook wel hebben over wat zich langs de route had verzameld.
Dat is ook wat nieuws en niet heel op een positieve manier.
Nee, het is toch wel iets wat we volgens mij nog nooit gezien hebben. Zoveel demonstrerende mensen langs de route. Er waren de ochtend van Prinsjesdag al heel veel tractoren.
Dat was trouwens toch wel leuk. Dat is wel een leuk popcorn moment. De afvoer van de tractoren.
Ik zag een schitterende foto van zo'n tractor die op zo'n aanhanger van de marechaussee stond en zo. Ja, dat was een mooie foto, absoluut.
Ja, maar ook even de filmpjes van zo'n agent die met zo'n pretbag die trekker zo op zijn oplegger rijdt. Dacht ik ook van, ja, dat doet hij ook niet elke dag, toch? Dat is best wel... Dan wil je toch agent zijn, ja.
Toch wel een afwisselende taak, inderdaad. En, maar ja, iedereen die wel naar Den Haag was gekomen met vlaggen, die konden zich gewoon langs de route verzamelen. En die hebben dus elke keer als de koets voorbij kwam, hebben zij met hun vlaggen staan, een omgekeerde vlaggen staan wapperen, boegeroep, dat soort dingen. Dus ja, het was wel een grimmig sfeertje, vond ik, in Den Haag. En het aller... De Pony Emma deed ons hart breken op maandag. Maar wat mijn hart deed breken op dinsdag was prinses Beatrix, die in het gebouw van de Raad van State, Paleis Kneuterdijk, zat. Om natuurlijk te zwaaien naar haar kleindochter, die voor het eerst in een koets meerijdt naar de troonrede.
Ja.
Haar uitzicht werd volledig geblokkeerd door al die vlaggen die er stonden. Dus zij heeft de kleindochter helaas niet kunnen zien, volgens mij. Heeft wel, denk ik, de beste foto ooit opgeleverd. Ja. Namelijk prinses Beatrix die toch een beetje bewilderd naar buiten kijkt, terwijl er een Luxemburgse vlag op zijn kop met fuck Rutte erop staat. Dat is toch wel een schitterende foto. Maar ja, de grimmige sfeer. Ik heb het volgens mij nog nooit zo gezien. Zoveel demonstraties.
Nee, maar ik vind het ook wel een beetje naargeestig. Het is toch... Ja, er zijn heel veel mensen, vooral de mensen die dol zijn op het royalty gebeuren, die zijn hier echt voor een mooie dag. En dat wordt dan gewoon compleet, dat valt volledig in het water dan als je een stelletje van die gekken hebt die gewoon een beetje aan het schelden zijn. Ik zag ook zo een filmpje van zo'n demonstrant die een agent in zijn gezicht spuugde en vervolgens met geweld werd naar de grond gewerkt. Dat zijn niet de gezellige dingen die je verwacht tijdens zo'n troonrede. Nee.
Nee, dus de dag van de Gerda's was inderdaad als een pan in de Binnenhofvijver in het water gevallen.
Misschien moeten ze ook gewoon op Ongehoord Nederland of zo gaan verspreiden dat de troonrede dat jaar bij de Floriade plaatsvindt. Om te zorgen dat daar dat alle wappies daarheen gaan. Ja.
Likken naar boven.
Nou, na de troonrede is het natuurlijk een tijd voor de miljoenennota. En daar had minister Sigrid Kaag van Financiën een primeur van. Want zij was de eerste vrouwelijke minister van Financiën die miljoenennota mocht presenteren. En daar behoort natuurlijk een heel mooi traditioneel koffertje. En dat is een koffertje wat al in 1964 in gebruik is genomen. Is nu met geitenperkament bekleed. Dat is ook iets wat waarschijnlijk op dit moment niet meer helemaal kan.
nee.
Dus Sigrid Kaag zat bij Jinek om natuurlijk gewoon een beetje te pronken over haar miljoenennota. En toen zei ze van dat ze het koffertje wilde gaan vervangen. En dat is toch een beetje zo'n stomme D66 trend dat niks mag zo blijven. Alles moet weer anders. En dan komen natuurlijk weer een paar van die D66 termen als duurzamer erbij. En het heeft voor best wel veel ophef gezorgd. En gewoon wat traditionele klassieke D66 haat op de blauwe vogel app. Hoe kijk jij ernaar, Paul?
Nou ja, ze zei letterlijk... ik wil de koffer van het Prinsjesdag koffertje inruilen voor een duurzamere variant. Maar ja, jij zegt al, dat ding is sinds 1964 in gebruik. Wat is er nou duurzamer dan zo'n koffertje dat al meer dan bijna 60 jaar gebruikt wordt, om dat gewoon één keer per jaar, om dat gewoon door te blijven doen? Misschien dat ze bedoelde, ik weet niet precies wat ze bedoelde, maar misschien dat ze zei van misschien moeten we af van het papier wat erin zit. Terwijl dat natuurlijk gewoon de samenvatting van de samenvatting is van de hele miljoenennota. Want het is niet af te drukken. Het is zo'n dun stapeltje papier. Het is al redelijk duurzaam, lijkt mij, op zijn duurzaams gedaan. Maar als je dan inderdaad zou zeggen, ik wil het helemaal niet meer op papier hebben, dan zou je het inderdaad op een USB-stick kunnen doen of zo. Dus draag dan alleen een USB-stick in die koffer. Of doe het zoals Jan Kees de Jager deed in 2012 op een iPad of zo. Er is ook Gerrit Salm had in 1999 ook een mini-koffertje laten maken met een cd erin. Met daarop de miljoenen. Doe dan zoiets, maar ga niet die fantastische, leuke traditie van dat koffertje. Want het is natuurlijk hartstikke leuk om die minister van Financiën door dat kamergebouw te zien paraderen met dat kutkoffertje in de hand. En dan hebben op de spreekgezoel te gaan staan en eventjes laten zien aan de fotografen. Dat is toch een leuke traditie.
Waarom moet dat kapot? Er wordt toch niemand door gekwetst? Oké, misschien een paar geiten in de jaren 60, maar...
Maar volgens mij zit er ook geen pijnlijk koloniaal verleden aan of zo. Dus nee, ik denk ook wel een beetje van bedenken.
Het is uiteindelijk ook weer zoiets van hierdoor is het ook wel heel makkelijk om weer het kabinet te haten doordat ze hiermee komen. Want er zijn gewoon veel grotere problemen in Nederland. En dan heel vaak vind ik dat ook een beetje onzin. Zo van, oh, je mag je geen niet druk over maken, want we hebben ook dit. Vind ik vaak ook een beetje zwak. Ja. Maar bij dit denk ik wel een beetje van, ja, je maakt het ook wel heel makkelijk voor het volk.
Ja, precies.
Het is toch een kleuterklas hier?
Nou, en de dag na de troonrede en het aanbieden van die miljoenennota aan de Tweede Kamer is het traditiegetrouw het hoogtepunt van het politieke jaar. En dat is het debat over de miljoenennota, beter bekend als de algemene politieke beschouwingen. En ja, dat debat is natuurlijk met de fractievoorzitters van de Tweede Kamerfracties, maar liefst 20. Die doen op woensdag hun verhaal en wat zij vinden van de miljoenennota. Doen ze misschien wat aanbevelingen en stellen ze de minister-president wat vragen. En de dag daarna is de minister-president aan het woord, die dus de vragen beantwoordt en waarmee de fractievoorzitters verder in debat gaan. Het is goed gebruik dat alle kabinetsleden, staatssecretarissen en ministers, dat die ook plaatsnemen in vak K, zoals dat heet. Of zoals ik Wappies op Twitter heb horen zeggen, vak Klaus. Die vond ik wel leuk gevonden.
Ja.
Precies, het swabinet. En ook alle Kamerleden zijn aanwezig. Nou, al deze mensen, dus dat zijn er, als ik even goed tel, 130 plus 20, 150 mensen in die zaal, die doen die twee dagen helemaal niks. Die zitten daar alleen, dat is levend decor. En nu was er ophef al de afgelopen weken, en dat was omdat Rob Jetten zichzelf had afgemeld voor de algemene politieke beschouwingen. En het was vooral de SP, Lilian Marijnissen en Geert Wilders die daar een ontzettend probleem van maakten. Rob Jetten is natuurlijk minister van Energie. Oké, je kan zeggen dat is wel een hot topic momenteel, maar het debat gaat niet met hem. Hij doet niks. Dus ja, waarom zou je daar een probleem van maken? Hij had andere zaken te doen in het buitenland. Ik moest geloof ik naar Canada of Amerika of zo voor een conferentie. Dus ja, ik vond het enorm gezeur. En het lijkt ook een beetje dat het terugkerend gezeur is. Want vorig jaar hadden we precies zo'nzelfde situatie met Sigrid Kaag, die toen nog minister van Buitenlandse Zaken was. En die ook naar de General Assembly van de Verenigde Naties moest. Ja. Dat is blijkbaar ook op de derde dinsdag van september wordt die gehouden, blijkbaar.
Ja, dat is een beetje vervelend. Maar daar kan je niet zoveel aan doen. Maar wel daarbij snap ik het nog wel. Alleen Rob Jetten, die was bij een of andere klimaattop of zoiets, maar waar die toch wel ietsje minder te doen had. Ook wel, ja, ik zou ook wel een beetje, als ik hem was, zou ik er wel zijn, omdat de hele energie rotzooi, waardoor mensen echt het meest in de knoei komen, is toch wel grotendeels natuurlijk zijn portefeuille. Dus het toont ook wel een beetje dat je er met je eigen land bezig bent. En hij is natuurlijk die minister geworden omdat hij zo graag met die transitie bezig wilde zijn. Hij wilde heel graag klimaatminister zijn, die knop omdraaide. Maar hij is op dit moment meer de minister van kolen en industrie geworden. terwijl hij dat helemaal niet wilde.
Ja.
Ik snap dat hij ook helemaal geen zin had in die vervelende Kamerleden, ja.
Ja. En daarom wilde hij per se naar de Global Clean Energy Forum in Pittsburgh. Oké, ik snap het wel. Hij is daar inderdaad niet echt als in de capaciteit van minister. Of althans, er worden geen besluiten of zo gemaakt. Maar ja, Ik vind het toch een beetje gezeur. Hij gaat niet in debat met de andere fractievoorzitters. Hij zit daar alleen maar. Hoogstens knikt hij af en toe een keertje ja naar de minister-president. Als er wat opheldering nodig is. Dat is het enige wat hij doet. Dus nee, ik ben niet zo gevoelig voor deze beeldvorming. En wat ook wel grappig is. Die Kamerleden, dus die overige Kamerleden, die ze moeten dan ook de hele dag, of eigenlijk 2 dagen lang in die zaal zitten. Maar die doen dus ook niks. Dus die zitten zich ook op een gegeven moment dood te vervelen. Want op een gegeven moment zijn al je dossiers ook al op. Die je moet lezen voor je vage portefeuilles. Dus ik heb wel met al die mensen te doen. Die verplicht. Ja. Eigenlijk is het een soort ophokplicht. Is dat niet waar Siebren, of Siewert van Liende voor het eerst in actie tegenkwam? Misschien hebben ze gewoon een Siewert van Liende nodig. Die hun belang komt behartigen.
Ja. Nou ja, gelukkig was wel wat vuurwerk deze bepalingen. Dus ik denk, laten we me gewoon even chronologisch doorheen gaan. Ja, misschien in dat die mensen moeten gewoon een beetje vermaakt worden. Dus er moet gewoon wat meer, nou ja, wat meer gekkigheid komen. Ja. En nou ja, dat is er wel geweest. De enige echte APB-ganger, die doorgewinterde APB-ganger is natuurlijk Geert Wilders. Die weet altijd wel weer mensen op de kast te krijgen of mensen bijna aan het huilen te maken en zo. En daar heeft hij dit jaar wel weer hard zijn best voor gedaan. Hij is niet nu weer, heeft de term tassendrager niet weer van stal gehaald. Hij heeft wel zegers van de ChristenUnie een klein beetje lichtelijk emotioneel gekregen.
Ja, dat is waar. Wat zei hij nou ook alweer? Hij noemde hem onchristelijk of zo, toch? Zoiets ja, was het.
Het was, bedoel, ja, die ChristenUnie mensen moet je wel een beetje met een fluwelen handschoen behandelen. Ja. Zeg maar, hij werd een beetje getergd in zijn inzet of zoiets. Hij heeft natuurlijk zijn spreekbeurtje gedaan. Heeft hij nog een beetje naast zijn standaard kritiekpunten op migranten, dat Nederland dicht moet. En dat het, als het kabinet het niet doet, dat hij het wil doen. Heeft hij ook iets nieuws gedaan. Hij heeft ook de transgenders er van langs gegeven. Of in ieder geval. Hij heeft het ook gehad over als Mark een Sigrid wil worden. Vond ik wel weer creatief gevonden. Maar uiteindelijk jaagt hij daar wel ook weer een heleboel mensen mee op de kast. Maar ik heb ook het idee dat in plaats van dat ze daar heel erg veel gaan interrumperen, gaan alle kritieken eigenlijk veel meer tegenwoordig via Twitter. Heb jij ook niet datzelfde gevoel?
Ja, dat heb ik ook.
En daarom hebben natuurlijk ook al die 150 mensen die niks aan het doen zijn, die kunnen natuurlijk wel via Twitter hun
kritiek uiten
en reageren.
En dan kan Wilders niet op hun reageren, inderdaad.
Nee.
Ja, Wilders is natuurlijk. Hoe lang is hij nou al Kamerlid? Al heel lang. Hoe lang bestaat de PVV? 2004 of zo. Sindsdien is hij natuurlijk de ophefgenerator van de algemene beschouwing. Hij had elke APB had hij wel een nieuwe stunt waar we dan moord en brand over spraken en waar de krant een week lang gevuld over konden worden. Hè? De kop voor de tax hebben we gehad en noem het allemaal maar op. Ja. Wat hij ook de afgelopen jaren vaak deed was al direct een motie van wantrouwen in stemming brengen. Een Kamerlid had tot voor kort het recht om ten alle tijde een hoofdelijke stemming aan te vragen. Dat is sinds de laatste reglement van orde update is dat eruit gehaald. Dus
het toetje van Ariep.
Ja, precies. Dat trucje is weggehaald. Zo verstoorde hij vaak de algemene beschouwingen. Dit keer had hij een andere poging. En dat was namelijk dat hij aankondigde een aanklacht tegen het voltallige kabinet in te dienen, omdat zij in strijd zouden zijn met de grondwet. En dat is een aanklacht artikel 355 en dat is een ambtsmisdrijf, omschrijft dat artikel. En hij zei, omdat mensen in de kou en honger lijden, verzuimt het kabinet hun grondwettelijke verplichting op het recht van leven of iets dergelijks, dacht ik. Of bestaanszekerheid, ja, dat was het. Dus dat heeft hij geprobeerd. En het grappige was, of wat me opviel, is dat iedereen het vervolgens volstrekt negeerde. Dat had niet zozeer te maken met Baudet, die veel later kwam. Maar mensen is gewoon klaar met de ophef die Wilders probeert te maken.
Ja.
Dus ik vrees toch een beetje dat Wilders zijn magie aan het verliezen is.
Ja. Hij ging er met gestrekt been in, maar hij droop toch een beetje af.
Ja, niemand die het serieus neemt. Niemand die erop ingaat. Dus ja, dat is toch wel een beetje pijnlijk voor Wilders. Wat me dan weer wel opviel is dat hij in andere interruptiedebatten veel ervoor kiest om een stuk inhoudelijker te zijn.
Ja.
Dus misschien is dat zijn nieuwe strategie. Om nee, maar dat viel me ook op. Voor zijn achterpan.
Dat viel me ook op. Tijdens COVID had hij ook...
Ook
inhoudelijk had hij best wel wat goede punten. Terwijl er vanuit allerlei andere fracties echt gerateld werd. En dan denk je waarom hebben we deze Wilders niet vaker? Maar hij vindt natuurlijk gewoon zijn motie van wantrouwen Wilders is toch wel zijn eigen favoriete Wilders, toch?
Ja, dat denk ik ook wel hoor.
Ja.
Maar ik moet zeggen, ja, hij is natuurlijk gewoon de meest ervaren politicus. En hij spreekt ook gewoon het beste van allemaal. Het is alleen als mensen hem gaan interrumperen, dan weet hij ze altijd wel vaste lullen. Of in ieder geval de interruptiedebatjes te winnen. Maar ja, als andere fractievoorzitters er gewoon voor kiezen om hem niet te interrumperen, dan komen ze ook niet in die situatie. Dus ja, ze hebben eindelijk een beetje geleerd van 20 jaar Wilders.
Ja, nou ja, dat zou wel voor verandering zorgen. Ja, wat ook natuurlijk wel leuk was een term die hij ooit heeft geïntroduceerd, namelijk bedrijfspoedel. Namelijk is ook een term die voor de rest nog nooit eerder is bedacht. Hij heeft ooit een keer heeft die Job Cohen de bedrijfspoedel van Rutte 1 genoemd. Jan Paternotte, dus niet Bas Paternotte. Moet je altijd even erbij zeggen. Vindt hij zelf heel vervelend anders, die andere dan. Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66, die noemde Wilders de bedrijfspoedel van Poetin. Nou, en dat heeft allerlei, vooral wat rechtsere mensen allemaal boos gemaakt. Terwijl ik ook niet zo heel goed snap van juist uit die rechterhoek, of vooral ook een beetje de wappiehoek natuurlijk, komt het dat Poetin eigenlijk een hele fijne knul is. Dus ik snap ook niet waarom dit dan weer opeens een belediging is.
Dus dat vond zou ik juist ontzettend grappig. Blij zijn met deze kwalificatie.
Maar toch een beetje het gekke van dat rechts mag dit soort termen blijkbaar vaker gebruiken dan links of progressief D66. Toch altijd een beetje gek.
Ja, vooral omdat er heel veel PVV-aanhangers inderdaad ontzettend boos waren over deze term. En niet wetende dat Wilders hem zelf geïntroduceerd heeft. En er waren ook zelfs een aantal journalisten die daar een stampij over maakten. Maar ja, dat is gewoon parlementaire geschiedenis, de bedrijfspoedel. Ik dacht dat iedereen wel wist waar dat over ging, maar blijkbaar niet. Dat was inderdaad wel grappig om te zien. Daarnaast heeft Wilders hem ook klimaatpsychopaat genoemd. Ik vind dat wel een woord dat lekker over de tong rolt, moet ik zeggen.
Ik zie het ook wel een beetje voor me. Dus, ik zie heel erg Greta Thunberg nu voor me. Maar dat is toch weer een ander kaliber.
How dare you? Ja, precies. Maar Wilders wordt natuurlijk door D66 en door andere partijen heel erg in die Poetin-hoek geduwd. Daar hebben ze misschien ook wel een reden voor, aangezien Wilders wel fan is van Rusland en vaak naar Sint-Petersburg of Moskou is gevlogen om Nederland-Rusland vriendschappennetjes op te halen en zo. En te poseren in de Doema. Dus daar hebben ze misschien wel een punt. Maar Wilders heeft altijd gezegd dat hij zich uitgesproken heeft tegen de oorlog in Oekraïne. Waren het niet dat hij die vriendschapsspeltjes is op gaan halen nadat de Krim is geannexeerd en nadat NH17 was neergehaald. Ja. Dus
je weet gewoon toch niet helemaal. De meeste PVV-aanhangers die boeit het allemaal echt geen ene ruk gewoon dit, toch? Die zijn hier totaal niet mee bezig.
Blijkbaar niet, inderdaad.
Die willen gewoon grenzen dicht, meer niet. Ja. En naar de EU. Ja. dan gaan we naar het explosieve moment. Ja, ik was daar zelf natuurlijk niet toen de tv aan het volgen. Waar was jij toen dit gebeurde?
Ik zat gewoon voor de tv. Ik zat net op dat moment te twijfelen. Dat was dus maandagavond. Zat ik te twijfelen of ik eventjes snel naar de Tweede Kamer zou gaan om op de publieke tribune plaats te nemen. Ik had zo'n gevoel, de dinerpauze komt eraan, dus dan kan ik misschien toch maar even wachten. En toen mocht Thierry Baudet opeens voor Jesse Klaver, want Thierry had een dringende persoonlijke, moest weg om dringende persoonlijke redenen. Nu stond hij natuurlijk met Prinsjesdag met zijn hoogzwangere vrouw Davide op de trappen van de Koninklijke Schouwburg. Dus iedereen dacht wel van, nou, dus, die zal wel gaan bevallen. Dus laten we deze gunst hem maar gunnen. Nou, en daar heeft hij wel uitgebreid gebruik van gemaakt. Want ja, Thierry kennende, die begon natuurlijk aan een betoog dat onnavolgbaar was, vol met het quote van vage filosofen waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Maar toen kwam het erop aan. Hij was aan het uiteenzetten dat er een soort communistische, globalistische samenzwering gaande is.
Deep state.
En dat deep state, ja. Dat allerlei takken van verschillende overheden in de wereld door communisten zou zijn geïnfiltreerd. En dat één daarvan de St. Anthony's College in Oxford is. En dat is nou toevallig ook de plek waar Sigrid Kaag gestudeerd heeft. En hij zei dat daar heel veel spionnen vandaan komen die dus geïndoctrineerd of in ieder geval gerecruiteerd zijn door een marxistisch-leninistische spionnentrainer. En hij begon daarover te renten en dat viel niet echt in goede aarde bij Sigrid Kaag.
Nee, wat we natuurlijk allemaal hebben gezien is dat Sigrid Kaag de biezen pakte. En waarna eigenlijk iedereen van het hele kabinet daarop volgde. Wat ik vooral heel grappig vond was natuurlijk hoe Dylan Yasilgöz nog eventjes duidelijk aan het maken was aan Dennis Wiersma dat hij ook moest meekomen. Het was heel duidelijk soort van moment van ja, en nu meekomen.
Oh, zijn daar de screenshots van dat moment?
Ja. En wat ik het allermooiste vond, was dat Mark Rutte ook netjes een beetje wachtte tot hij als laatste, zeg maar, van vak K, als het kabinet van het zinkende, als kapitein van het zinkende schip, vak K kon verlaten. Waardoor hij dus een compleet overdonderde Tweede Kamer en een voorzitter samen met Thierry Baudet overliet in die zaal.
Ja, het leek echt net alsof ze inderdaad aan het spartelen waren, hè? Want het was wel echt een spontane actie. Eerst liep Sigrid Kaag weg. Of eigenlijk was het de staatssecretaris van Justitie die volgens mij het initieerde. Die zei van we moeten weg. En toen liep eerst Sigrid Kaag weg en daarna de rest volgde meteen ook. En ja, toen bleef Vera Bergkamp en Thierry eigenlijk achter als spartelende vissen van ja, wat moeten we nou in godsnaam doen? En toen heeft Vera Bergkamp de vergadering even geschorst en met Thierry Baudet overlegd van wat ben je nou allemaal aan het doen? Ik heb zoiets van Thierry Baudet die gaat daar staan, die wil de orde verstoren, die wil een stoorzender zijn. Gun hem niet dat hij de boel aan het verstoren is. Want nu hebben we het al anderhalve dag over dit incident.
Over dit gezeik.
Over het weglopen van Kaag. In plaats van de onzin die hij zelf uitgekraamd heeft.
Dit is voor het eerst in de moderne geschiedenis dat het kabinet wegloopt. Ja, en dan heb je nog een kabinet met zo'n gigantisch slecht rapportcijfer. En dat maakte mij ook nog een beetje wel een beetje wantrouwig zo van dit komt het kabinet ook wel heel lekker uit van dat we nu weer gewoon de complotgek alles laten verpesten hier terwijl wij degene zijn die netjes op een goed moment onze biezen hebben gepakt. En Baudet heeft ook echt wel veel schandaligere dingen gezegd en ik snap dat mensen daar totaal geen zin in hebben. Maar eigenlijk had het kabinet gewoon in lachen moeten uitbarsten. Dat was wel beter geweest. Dan kreeg je wel natuurlijk weer, Bab is weer nog bozer van, ze nemen ons niet serieus. Als kabinetje kon het ook niet goed doen. Ik bedoel, die mensen die de speech van Baudet wel goed vonden, die zijn sowieso al, hun vertrouwen in het kabinet is toch al onherstelbaar vernietigd. Toch?
Ik denk het ook, je kan dit nooit goed doen, want inderdaad, Thierry Baudet gaat daar staan om de boel te verstoren. Dus elke reactie die je doet en alles wat je überhaupt doet of niet doet, dan wint hij. Maar dit is, op deze manier heeft hij wel het meest gewonnen, zal ik maar zeggen. Want door op te staan, dan is eigenlijk de boodschap die je zegt, ik neem jou serieus. Terwijl je eigenlijk op geen enkele manier, volgens mij, moet erkennen dat hij de moeite waard is om serieus te nemen. Nee. En ja, door dan zo beledigd te zijn, dan dignify je hem eigenlijk, ja. in mijn optiek althans.
Ja, en eigenlijk is het gewoon een goed werkende strategie van uiteindelijk van, hij heeft helemaal geen erge dingen per se gezegd. Hij heeft natuurlijk, hij heeft gesuggereerd van dat er allemaal spionnen en deep state figuren bij de voormalige school van Sigrid Kaag of Universiteit van Sigrid Kaag komen. Waar toevallig ook Loveland, de nieuwe partijfilosoof van FVD, ook vandaan komt. Dus is het nou een dog whistle of is het... Het is natuurlijk uiteindelijk alleen maar met de bedoeling van, om met het argument, ik stel alleen maar vragen of ik suggereer, iets te suggereren waar je iemand compleet mee op de kast jaagt. Net zoals met het tassendrager.
Zit alleen maar te jennen. Ja.
Je bent gewoon aan het jennen. En je gaat er niks mee bereiken. Het enige is dat hele de hele circus eromheen heeft natuurlijk gewoon gezorgd voor een gigantische discussie en pushberichten.
En afleiding.
Ja.
En het zorgde er ook voor dat ik enigszins in een site-ophefje verzeild raakte. Want ik zat dat te kijken en toen zag ik dus dat lege vak K staan met een iPad die nog open stond. En toen dacht ik, nou, weet je wat ik doe? Ik photoshopper de Wikipedia-pagina van de St. Anthony's College Oxford op. Dus ik had dat gedaan en ik had dat getweet met het bijschrift, wie heeft dit alsnog zitten googlen? De extra laag in deze grap was dat het de iPad van Kaag was, maar dat tezijde. Dus ik had dat getweet en vervolgens werd die tweet gequote-tweet door Thierry Baudet.
Ja, terwijl hij jou had geblokkeerd, toch?
Hij had mij inderdaad al geblokkeerd. En toen heeft hij me dus gequote-tweet met wat commentaar zo van, het kabinet zit dan dus toch te zoeken. Ja, hij, het was overduidelijk volgens mij gefotoshopt, maar hij dacht dus dat het echt was. Dat waren andere mensen die dat ook dachten. Ik noem geen namen, ook van IJsden. Maar dus dat zorgde wel voor een hele hoop wappies in mijn mentions. En heel veel Luxemburgse vlagjes die mij opeens volgden. Ze hebben me vervolgens allemaal ontvolgd toen ze volgens mij de rest van mijn timeline zagen. Maar,
ja, zo gaat het heel hard.
Dat was wel weer een surreëel moment in mijn Twitter bestaan.
Ja, en wat ook nog wel weer grappig was, dat Thierry Baudet, die stond op de gang wild geïnterviewd te worden door allerlei journalisten. Samen met die paternotte van D66. Want die twee, D66 en FVD, die houden elkaar natuurlijk een beetje in stand in hoe erg ver die uit elkaar liggen. Van, dat zijn echt het complete tegenpolen natuurlijk. Dat was natuurlijk een hele mooie nieuwsfoto waar je Thomas van Groningen, politiek commentator met een GoPro in zijn hand ziet dat hij probeert Thierry Baudet te filmen terwijl hij met een op één microfoon houdt. Ja, het is echt
paternotte
aan het interviewen is. Ja, het is echt een stil leven. Het is echt fantastisch. Ja, voor iedereen die een beetje van politiek drama houdt. Ja, accidental renaissance. Dat is daar doen we een beetje aan denken. Baudet is daarna naar zijn werkkamer gegaan waar hij voor een portret van Thorbecke een Instagram live sessie is gestart. En waar, ik weet niet of dat door Instagram is gedaan of door gewoon de techniek is het geluid weggevallen. Dus dan zie je allemaal van die comments van die wappies die zeggen van het geluid is uitgezet of staat uit en het is ook weer van het WEF. En en het deed me ook een beetje denken
aan dat Vera Bergkamp ook de controle over deze
daar,
microfoon.
In gebouw B67. Nee, en het deed me een beetje denken aan zo'n coup-poging. Want daar leek het ook wel een beetje op. Maar ik heb nog nooit zoveel chaos gezien in de Tweede Kamer. Dat hele B67 gebouw, dat is echt behekst of zo.
Ja, daar lijkt het inderdaad wel op, ja. En het moet ook gezegd worden dat Thierry Baudet het woord ontnomen is uiteindelijk door Vera Bergkamp. Hij mocht zijn, hij wilde zijn woorden niet terugnemen, dus hij mocht zijn betoog niet afmaken. En daar was hij zeer boos over, zoals we inderdaad niet op Instagram Live hebben kunnen horen.
Ja, en toen koelde het een beetje af, hè? Toen dit gedoe voorbij was.
Ja. Wij waren inderdaad onderling aan het praten met elkaar. We zeiden van ja, volgens mij gaat het een hele korte aflevering worden. Want er is wel heel erg weinig politieke juice gaande in deze toch wel milde algemene politieke beschouwingen. Dus gelukkig was Thierry er om het nog een beetje popcornwaardig te maken. Maar voor de rest viel het wel heel erg tegen. En niet alleen het publiek en de journalisten en de Kamerleden waren in slaap gevallen. Ook de bodes in de Tweede Kamer. Want ja, wat altijd mijn favoriete moment is in als er zo'n debat heel laat duurt, is dat de bodes precies op klokslag 12 uur een scheurkalender die in de Tweede Kamer hangt, het blaadje van die datum wegscheuren om aan te kondigen dat het een nieuwe dag is. En ik heb veel debatten gezien die ook vaak tot heel laat duurden en de bodes waren er altijd bij. Klokslag 12 uur, iemand stond daar om dat scheur voor het scheurkalendermoment. Ja. En de regie die deed dat ook altijd schitterend in beeld brengen. Maar dit jaar, inderdaad wat je zegt, B67 is behekst. En hier blijkt het ook wel uit, want ze waren te laat. Ze waren 4 minuten te laat met het scheurkalendermoment. Ik vind dat het schandaligste wat er is gebeurd deze algemene politieke beschouwingen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.
Ja, en toen de volgende dag was de beantwoording van de minister-president. En volgens mij fietste hij gewoon weer, zoals altijd, luchtige, zoete koek overal doorheen.
Dit viel me heel erg op, want de Tweede Kamer is een aantal keer teruggekomen van reces. Één keer teruggekomen van reces. En in de debatten daarvoor viel mij op dat Mark Rutte er geen zin meer in had. Hij was niet meer zo spontaan, positief, opgewekt als dat hij normaal altijd was. Ik zag dat echt aan als een soort van teken van zijn termijn komt ten einde. En hij vindt het zelf ook niet zo erg. Maar toen ik hem dus binnen zag lopen bij de algemene beschouwingen, toen had ik zoiets van ja, hij heeft er weer zin in. Hij is weer opgeladen. Hij was
dezelfde finest moments als Geert Wilders aan het begin van de beschouwing had.
Ja, precies. Hij was er gewoon weer helemaal klaar voor. Hij had er zin in. Hij was weer gewoon zoals vanouds. En ook tijdens dit hele debat had ik zoiets van ja, hij is gewoon toch. Hij weet elke vraag, elke interruptie te pareren. Zodat iedereen teleurgesteld afdruipt. Het is toch, toch een ontzettend goede debater. Maar dat ging niet over. We wilden het hebben over Baudet en over Van Haga. Want die waren er aan het begin. Nee, Baudet had zich afgemeld van het debat. Vanwege, wederom wat hij zei, zijn vriendin is aan het bevallen. Dus ik kan er niet bij zijn. Iedereen had daar begrip voor. Van Haga was er wel. Maar wat schepte onze verbazing toen wij eventjes rond de klok van 12 uur van Nederland 1 naar Nederland 2 zepten. Of NPO 1 en NPO 2 moet je tegenwoordig zeggen natuurlijk. Zagen we opeens in de aankondiging dat, want dat is vaste prik voor ons en wij kijken het ongehoord nieuws altijd. Wat zagen wij dat Van Haga en Thierry Baudet te gast waren bij de uitzending op donderdag?
Ja, en dat was natuurlijk gewoon tijdens de beantwoording. Ja, en dan denk ik ook een beetje van
tijdens de algemene beschouwing.
Waarom ga je überhaupt naar die beschouwingen als je, ja. Oké, er is natuurlijk wel een en ander voorgevallen de avond ervoor. Maar als je toch liever bij een talkshow gaat zitten, ja.
Kom dan niet, inderdaad. Nou ja, Baudet was inderdaad niet gekomen. Maar die had dus gezegd dat hij dat zijn vrouw in het bevallen was. Ik weet niet of zijn vrouw misschien mee was naar de ongehoord nieuwsstudio. Dat weet ik niet. Misschien was Wiebren van Haga wel de baby. wie zal het zeggen? Ze doen het er natuurlijk om, hè? Want ze zeggen ja, het is een nep parlement en het maakt toch niet uit wat ze zeggen. En als we iets zeggen, wordt onze microfoon afgesloten. Maar ja, als je een Kamerlid bent, dan hoor je in de Kamer te zijn helemaal op zo'n dag. En helemaal als je een fractievoorzitter bent, want dat zijn ze alle twee. Het was weer opvallend.
Ja, en wat er verder nog een beetje opviel, dat Esther Ouwehand was niet tevreden met de beantwoording over de vragen. Dat is ook weer typisch Rutteaans. Die gaat, als hij dingen niet helemaal zeker weet, of het ook hem ook niet interessant, niet genoeg boeit, dan zegt hij van, ja, dat kijken we nog wel even na. Of ja, die cijfers heb ik niet. Ja, of ja. Dan lacht hij dat gewoon weer een beetje weg. Daardoor ging Esther Ouwehand op de tafel liggen. Zodat een GroenLinks collega daar een foto van kon maken.
Ja, en wat ik ook wel grappig vond was, ze had dus inderdaad zo'n onderwerp waar ze per se antwoord op wilde hebben. Toen had Rutte afgesproken van, nou weet je wat we doen? Als ik klaar ben met mijn termijn, dan schorsen we eventjes, kan ik me inlezen op dit thema waar ik niet helemaal zeker van ben. En dan doen we daarna de specifieke vraag van Ouwehand behandelen. En ja, dan is hij 5 minuten weg en dan komt hij terug en dan ja, weet hij er alles van. En dan weet hij elke vraag, weet hij te pareren. Ja, dus het was. Ze heeft het geprobeerd, Esther Ouwehand, maar ja, het is toch niet helemaal gelukt.
Nu tijd komt nog wel.
Ja, aangezien we zo vaak wappie gedoe, complotgekkie gedoe langskrijgen en eigenlijk wel ook niet al te veel aandacht aan willen besteden, maar toch altijd wel heel erg sappig en popcorny is, hebben we besloten dat we nu daar de wapdate van gaan maken. Een themaatje aan het eind van de uitzending. Dus we gaan dan gewoon eventjes langs de krochten van Twitter, de Luxemburger vlaggetjes, Ongehoord Nederland, of hoe we het nu gaan noemen. Zeg het maar. Onwelriekend Reuzelland. Ja. Kijken we eventjes van wat daar allemaal weer voorbij komt. Nou, en ik begin met een cringe trend die uit Canada is komen overwaaien. Waar ook al dat trucker gejank ook allemaal vandaan kwam en zo. Is er een soort van budgetversie van de Trudeau must go beweging. Is namelijk dat mensen zich gaan voorstellen en gaan zeggen hoe zielig ze zijn. In het Engels en dan met de hashtag Rutte moet weg. Nou, dat is ook weer een beetje gelinkt aan vaccinatie. Dit hoorden we natuurlijk van Raisa Blommestein, die mij ook al heeft geblokkeerd op Twitter. Scheelt mij in mijn normale Twitter ook best wel weer wat gedoe. Maar ik heb het toch even opgezocht. Ik heb ook zelfs daar een soort van eigen persiflage op gemaakt. Wat de meeste mensen gelukkig wel snapten. Maar ook heel veel mensen niet. Dus het heeft ook weer heel veel haat opgeleverd. Maar dat vind ik toch altijd wel weer leuk. Ja, en er zijn allemaal dus kortpittige kroketjes. Die zichzelf hardwerkende horeca-tijger noemen. Die ook vertellen hoe zielig ze zijn. Rutte moet weg. Gideon van Meijeren. De meest gespierde FVD-Kamerlid. dat liet hij blijken. Die deed ook mee aan deze term. Waar die ook eigenlijk weer gaat zeggen. Want als straks de IC's weer volstromen met obesitaspatiënten, dan is dat onder andere weer mijn schuld. Dus uiteindelijk, het is gewoon een gigantisch ingerolde, in Canada ingerolde en in Nederland uitgerolde slachtofferrol. Waar mensen eigenlijk hun zieligheid in betoogden.
Ja, want Gideon zegt eigenlijk zo'n beetje van alleen extreem dikke mensen die gaan dood aan corona op de intensive cares. En daarom had hij een foto bijgevoegd van hem op het strand met volgens mij wel een heel strategische belichting.
Hij heeft gewoon een goed lichaam.
Dat
hij een goed lichaam heeft, ja.
Sommige mensen dachten ook dat het gefotoshopt was. Ik kan er geen Photoshop in zien. Maar hij blijkt inderdaad verrassend gespierd te zijn.
En hij heeft een verleden bij Defensie. Nou, en daar komen we natuurlijk op zich wel. Dus daar moet je ook wel fit voor zijn. Precies, alleen toen kwam jij er uiteindelijk achter dat hij daar in de ICT-afdeling werkte.
Ja, van de landmacht. Dus misschien dat hij gewoon met heel veel extreem zware laptops rond zit.
Die waren waarschijnlijk een tijdje geleden wat zwaarder.
Ja, toen Defensie nog geen budgetverhoging had. Dat ze alleen maar moesten bezuinigen. Misschien is dat het, ik weet het niet. Maar een verrassende, toch wel een verrassend lichaam, vond ik.
Maar het is gewoon weer zo'n trend met heel erg veel retweets van alleen maar anonieme mensen of met een AI-generated profielfoto. Met zo'n trend, die waait ook altijd wel weer over. Ja, en het tweede deel van de WAP-date is dat er excuses zijn gekomen van de podcastmakers Erik de Vlieger en Yves Geiraat. Want zij waren degene die, die een voorgefabriceerd persbericht hebben verspreid. Waaruit zou blijken dat Jaap van Dissel corrupt zou zijn. En dit kwam van een privédetective bureau. Uiteindelijk bleek gewoon helemaal niks hiervan hard te maken te zijn. Maar ja, ondertussen was het natuurlijk een hele wappie scene. En de telegroomgroepen was dit al heel erg hard en breed uitgemeten. En wat ik vooral heel saillant vond, was dat die Erik de Vlieger ook eigenlijk heel erg in de verdediging ging in het begin. Ik kan geen bankafschrift delen, want dat is strafbaar. Hij ging het eigenlijk een beetje vaag houden en een beetje verdedigen. Paul, weet jij van hoe
hij
is
bracht het nieuws wel zo gerucht van dit is waar.
Ja, ja, hoe is het gerucht de wereld ingekomen? Of hoe is dit dat bij die privédetective terechtgekomen?
Nou, er is dus een rancuneuze teststraat ondernemen. Ja. die op een gegeven moment, volgens mij ging de overheid zelf teststraten inrichten. En toen heeft hij dus minder geld verdiend dan hij gehoopt had. En daarom is hij een beetje boos geworden op de overheid. En doet hij nu alles aan om Jaap van Dissel in een kwaad daglicht te brengen. Dus hij had een heel dossier aangelegd met betalingen uit een of ander Caribisch eiland, geloof ik. En zo. En heeft hij ook naar verschillende journalisten gestuurd, waaronder journalisten van het NRC bijvoorbeeld. Die hadden al snel geconcludeerd van ja, we kunnen hier vrij weinig mee. Er is hier niks aan de hand. Dus die hebben het naast zich neergelegd. Maar ja, Erik de Vlieger en Geiraat, die hebben het wel opgepakt en die hebben het maar gewoon verspreid zonder het te controleren.
Ja.
Dat is het probleem. Die hebben het gewoon voor waarheid aangenomen en zonder het te controleren of te willen of te kunnen controleren, hebben ze het maar gewoon verspreid met alle gevolgen van dien. En nu eist het RIVM ook echt een excuses of een rectificatie van ze, geloof ik.
Ja, nou, die hebben ze dus nu ook gegeven. Het zal niet, de meest makkelijke zijn, want het zijn, dat heb je altijd een beetje met dit soort figuren. Die gaan niet het makkelijkst, het soepelst over de brug. Maar dat is natuurlijk het probleem, want nee. Als dit soort berichten natuurlijk worden verspreid, dan is het lastiger om mensen uit hun hoofd te praten dat iets nieuws niet zo is, dan dat iets wel zo is. En vooral natuurlijk in de scène waar iedereen alles wat met de overheid te maken heeft al wantrouwd. Dus dat is natuurlijk gewoon pijnlijk, maar waar. Maar ik denk ook wel dat ze wel wat van hebben geleerd, die twee. Van dat je toch wel even dingen wat beter moet checken voordat je iets als waar brengt.
Laat het hopen. In ieder geval de privédetective meme, die is wel erg leuk, vind ik.
Zeker.
Nou, dat was het weer voor deze keer. Dit was de Politieke Popcorncast met mij, Paul Peters. En aan de andere kant van Europa, Stijn de Vrede. Vind je deze podcast nou leuk? Laat dan vooral een rating achter. Wil je wat aan ons kwijt? Dan kun je ons vinden op Twitter op @PaulPopcorncast. Mij kun je vinden op @PaulPeet. En Stijn...
@VreemdeSteden.
Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Politieke Popcorncast.
Ik heb er ook geen enkele herinnering aan.
Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Wat staat hier dan allemaal arrogant met uw armen te zwaaien?
Dan ben je een stel aso.
Beste mensen.
Die VOC-mentaliteit.
Ik ben meer dan boos. Ik ben woest.
Wat opmerkelijk.
Toch?